We gaan met elkaar verder met de tweede Korinthebrief en wel naar hoofdstuk 6 gaan we. Daar zijn we gebleven, 2 Korinthe 6. We willen nu de tweede helft van het hoofdstuk lezen, van 2 Korinthe 6, vanaf vers 11. En dan lezen we ook nog van hoofdstuk 7 het eerste vers erbij. In mijn Bijbel is dat ook één pericoop van 2 Korinthe 6 vers 11 tot en met hoofdstuk 7, vers 1. Dat gaan we lezen. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. Bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Maar dan ook gelijk op. Ik spreek als tot mijn kinderen. Gij moet ook ruimer worden. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft de gelovige samen met de ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij zijn toch de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heere, en houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn en ge zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Daar we nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Ja, een bijzonder gedeelte waar Paulus heel erg persoonlijk wordt. En als we dat gedeelte nou zelf toetrekken, dan mogen we als thema kiezen: geven wij de Heere Jezus Christus, geven wij God alle ruimte in ons leven, alle ruimte in ons binnenste, in ons hart. Daar gaat het hier om. Als we vers 11 lezen, dan spreekt hij nogal open en rechtstreeks tot de Korintiërs. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. Nou, Paulus richt zich hier rechtstreeks tot de Korintiërs. Hij zegt het er ook bij. En hij raadt hen aan dat zij zich nu ook met hem moeten verzoenen. Als gevolg dat hun leven veranderd is. Omdat ze mogen leven vanuit de genade Gods, zoals ook Paulus leeft uit de genade Gods. In hoofdstuk 6 zei hij, vers 1, maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen, want hij zegt, ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils ben ik u te hulp gekomen. Ja, ze moeten het niet te vergeefs hebben ontvangen, die genade Gods. Ze moeten er ook daadwerkelijk uit gaan leven. Als veranderde mensen. En ze moeten ook de relatie met Paulus, als die door wat voor omstandigheden dan ook in diskrediet is gebracht, ja, die moeten ze met hem herstellen. En dat moeten ze nu doen, hè. Vers 2 zegt het ook van 2 Korinthe 6, in het laatste gedeelte van het tweede vers. Zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is het de dag des heils. Het welbehagen is nu. Het heil is nu. Ga eruit leven. Ja, die tijd is nu gekomen. Het is nu de dag. Ze moeten niet blijven hangen in een vleeselijk denken. En een vleeselijk doen. Ja, met name dat ze niet zo gaan denken over de apostel Paulus. Hoofdstuk 5, vers 16. Zo kennen wij dan nu, van nu aan, niemand naar het vlees. Ja, ook Paulus niet, moet je dan niet zo kennen. Niemand, geen broeders en zusters meer naar het vlees kennen. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Ze is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is gekomen. En je moet niet blijven hangen in dat vleeselijke denken, dat vleeselijke oordelen over anderen. Met nadruk hier dan over de apostel Paulus. En zoveel kritiek op hem hebben. En hem daar eigenlijk steeds maar mee krenken. Dat moeten ze verlaten. Hij werd gekrenkt. Hoofdstuk 6 hier, vers 3. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot. opdat onze bediening niet gesmaad worden. Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods in veel dulden. Hij dulde heel veel. Hij moest ook heel veel dulden. Je zou er haast moe van worden. Wat hij van die Corinthiërs allemaal maar moest dulden en dulden. Al die kritiek die over hem uitgegoten werd. Maar ze moeten daar eens mee ophouden. Ze moeten gaan leven uit de verlossing. Ze moeten gaan leven uit de verzoening. Net als Paulus een ambassadeur was van Christus en hem de bediening der verzoening was toevertrouwd, is die bediening der verzoening ook hun toevertrouwd. Dat ze daarvan getuigen, want ook zij mogen gezanten zijn, zoals wij ook gezanten mogen zijn, ambassadeurs van Christus. Hoofdstuk 5 vers 20. Wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond vermaande in Christus, in naam van Christus, smeken wij, word met God verzoend. Ik heb het nu gelezen als het eigenlijk in de grondtekst staat. Maar dat mag de boodschap zijn, hè, die je verkondigt. En daar moet je druk over maken, in plaats van kritiek hebben op elkaar. En met nadruk dan kritiek hebben op de apostel Paulus. En die negatieve houding ten opzichte van Paulus, die moesten ze laten varen. Anders was die genade Gods, hadden ze die tevergeefs ontvangen. Hè? Nogmaals hoofdstuk 6 vers 1. Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen. En Paulus maakte zich daar toch wel zorgen om, dat het misschien allemaal tevergeefs was geweest. Want iemand kan wel Christus leren kennen persoonlijk. Maar ja, als hij dan een weg gaat, ja, dat hij de Heer eigenlijk in de praktijk van zijn leven helemaal niet daarin betrekt. En net zo leeft als iemand die onveranderd is. Net zoals mensen die God niet kennen, die in de wereld staan. Ja, wat stelt dat hele geloofsleven dan voor? En dan word je ook eigenlijk, ja, voor de Heer, ja, word je niet aantrekkelijk meer. De Heer die heeft geen welbehagen dan in je. En uiteindelijk keert de Heer zich ook van je af als je niet oppast. Maar ze zijn met God verzoend. En ze zijn in relatie met God gekomen. En dat betekent ook dat je in relatie komt met broeders en zusters. Als je in relatie komt met de Heere God en je wordt verzoend, dan kom je ook in relatie met broeders en zusters. En als daar wat mee is, dan moet je daarmee ook verzoenen. Dat is ook de hele gedachte erachter. Die verzoening blijft niet beperkt tot de relatie die je tot de Heere hebt, maar ook met nadruk de relatie die je hebt met elkaar. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Je beoordeelt de ander zoals de Heere hem ziet en kent. En de relatie met Paulus moesten ze herstellen. En daar roept Paulus in vers 11, wat we gelezen hebben, in hoofdstuk 6, ja, hun tegenop. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Corinthiërs. Ons hart staat wijd open. Bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Maar dan ook gelijk op, ik spreek als toch mijn kinderen. Gij moet ook ruimer worden. Net zo ruim ik ben, moeten jullie ook worden. Dat is de oproep. En laten we eerlijk zijn, hadden de Corinthiërs, want dat was eigenlijk, waarom hadden de Corinthiërs nou zo weinig ruimte voor Paulus? Ja, omdat ze eigenlijk zo weinig ruimte hadden voor God in hun leven. Hun hart, hun binnenste, was heel eng. Er was eigenlijk helemaal geen ruimte voor God en voor de Heere Jezus Christus. En wanneer is er in ons leven, in ons hart, geen ruimte voor de Heere Jezus Christus bijna? Als ons hart vol is van aardse dingen. Als ons hart vol is waar de wereld om ons heen ook vol van is. En er kan op zich alle hele positieve en aardige dingen zijn. Het hoeft niet allemaal zo negatief te zijn. Maar als je hart daarvan vol is, ja, dan is er geen tijd en geen plek en geen plaats voor de Heere. En de Heere komt toch op nummer 1. Toch niet allerlei aardse zaken en aardse beslommeringen en aardse zorgen en aardse dingen. Waar vullen we ons mee? Waar is ons hart vol van? Zoals de Heer Jezus zegt, waar is je hart vol van? Wat is je schat? Zijn dat aardse schatten waar je hart vol van is, of zijn dat hemelse schatten? Waar is je hart? Waar ben je zelf? Bedenk je de dingen die boven dan zijn, of bedenk je de dingen die op de aarde zijn? Waar hou je mee bezig in de eerste plaats? Heb je ruimte voor de Heer in je hart? Ja, als zij ruimte voor de Here hadden gehad, ach, dan hadden ze ook ruimte voor de apostel Paulus gehad. Want de apostel Paulus was maar een gezant van de Here, een ambassadeur. En hij kwam met een boodschap, hij had een bediening. Hij was een beheerder, hebben we geleerd in de eerste Korinthebrief, een beheerder van de verborgenheden Gods. Hij was een bedeler, om het maar eens heel ouderwets te zeggen. Dan weten we gelijk wat een bedeling is. Een bedeler is iemand die deelde uit. En vaak was een bedeler, ja, was van de overheid. En als je steun kwam vragen in die tijd, ja, en je ging naar het gemeentehuis om steun, ja, dan zag daar een bedeler, dat was een functie. Je kan zeggen, wat ben je als ambtenaar? Ja, ik ben bedeler. Wat betekende dat? Hij deelde uit van de gaven en de goederen van de regering, van het Rijk, om jou te steunen. Dat is een bedeler. En dat is ook een bedeling. Dat is een bediening. Die bedeling die hij had, die functie die hij had, was uitdelen. En Paulus was zo'n bedeler, die de bedeling hier ook heeft ter verzoening. Later kreeg hij de bedeling nog van de verborgenheid, van het lichaam van Christus, om dat uit te delen. Maar was een dienstlicht, hij was een boodschapper des Heren. En als het ruim is in je hart voor de Heer Jezus Christus, als daar ruimte in je hart voor is, ja, dan heb je ook natuurlijk ruimte voor de boodschapper van de Heren, de gezondene van de Heren, de apostel die God zendt, de gezondene. En het was Paulus, een apostel der heidenen. En als je dat doet, ja, dan accepteer je niet alleen maar de apostel Paulus als persoon, maar dan accepteer je ook alles wat hij namens de Heren verkondigt en brengt. Dan accepteer je ook zijn boodschap. Dan accepteer je ook in onze dagen die hele bedeling die hij heeft, de bedeling van de verborgenheid, de openbaring van wat en wie wij zijn, het lichaam van Christus. Met alle zegeningen die daaraan verbonden zijn. Dus als we dat doen, als er ruimte is voor de Heren, dan zullen we ook voortdurend in ons leven gaan ervaren alle geestelijke zegeningen die er in de hemelse gewesten in Christus te vinden zijn. Want de Heere wil ze ons geven. Die wil graag dat we ze bezitten en dat we daaruit gaan leven. Want dat zijn de geestelijke schatten, de hemelse schatten, de bovenhemelse schatten die wij mogen overdenken en die we bezitten, die we in Christus hebben. Ja, Paulus spreekt hier heel open en eerlijk in 11, 12 en 13, die drie versen tot de Korintiërs. En hij vraagt diezelfde open en eerlijkheid nu ook eens van de Korintiërs. Om hem ook zo dan wederzijds te benadrukken. Hè? Maar dan ook gelijk op. Hè? Als ik zo ben, vers 13, maar dan ook gelijk op. Als ik zo ben, dan moeten jullie ook zo zijn. Nu even open en eerlijk mekaar zeggen. En Paulus treedt onder de Korintiërs heel vrijmoedig op. Hij zegt ook in 2 Korinthe 3, vers 12. Zegt hij, nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes. Ja, hij trad met volle vrijmoedigheid op. Ja, maar toen Mozes natuurlijk, geheel anders dan Mozes, waarom? Ja, toen Mozes van de Sinaï afkwam, dan weten we wel dat hij, als hij daar dan met de Heer was geweest, dan zag hij ook wel, ja, wat er met het volk Israël aan de hand was. Hij vond onder andere dat ze dansten rondom een gouden kalf. En hij werd zo boos erop, hij had twee stenen tafelen bij zich. En wat deed hij ermee? Ja, die brak hij. Die smeet hij kapot. En dan kan je niet meer, en ja, hij verbrak dat verbond wat de Heer met Israël wilde toen hij dit zag. Hij raakte zo vertoornd. Geheel anders dan Mozes treedt hij op. Maar dat wil niet zeggen dat Paulus niet zag wat in de Korinthische gemeente allemaal plaatsvond. Eigenlijk hetzelfde hoor als onder het volk Israël. Die danste rondom het gouden kalf. En onder invloed kwam. Ook van de alcoholica en noem maar op. En misschien nog wat drugs die ze in die tijd natuurlijk ook hadden. Want er is niks nieuws onder de zon. En Paulus die zegt het ook hier in hetzelfde gedeelte als je wat verder leest. In hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, vers 2. Maar wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Ja, het evangelie is niet bedekt. Het evangelie is als een lichtbundel. En Paulus ziet het ook als ware van de kant des Heren. En hij ziet ook die schandelijke praktijken die het licht niet kunnen verdragen. En hij weet ook de toestand best wel in de Korinthische gemeente. En hij schuilt dat ook niet. Maar hij treedt wel in volle vrijmoedigheid op. En hij is er ook in het verleden al, dat kan je opmaken uit de eerste Korinthebrief en ook de brieven van Korinthe die we dan niet hebben, hè, daar was bij stilgestaan. Heeft hij daar tegenop getreden? En niet alleen in de eerste Korinthebrief om daarover te schrijven, dat ze met bepaalde zaken moesten breken. Maar hij is er ook geweest en hij heeft ook opgetreden daar als apostel. Hè, en ja, hij moest best wel maatregelen nemen. Maar hij heeft het wel in volle vrijmoedigheid en met volle liefde gedaan. En de Korintiërs, die roept hij toe op eigenlijk hier, die moeten niet zo gereserveerd blijven ten opzichte van de apostel Paulus. Ze moeten hem niet in discrediet brengen. Ook niet onder aanleiding van een aantal predikers die dat wel even, hè, die wel even de Korintiërs op hun hand proberen te krijgen. En die met sluwheid het woord van God verkondigen. Om er financieel beter van te worden. Ja, dat hoort helemaal niet. En dan moeten de Korintiërs zich niet door laten begeisteren en erachteraan lopen. Nee, ze moeten niet twijfelen aan de integriteit van de apostel Paulus. En hij vraagt hen genegenheid te tonen richting hem. Hij vraagt of zij zich willen openen richting hem. En ze hoeven zich helemaal niet geremd te voelen. Ze mogen zichzelf voelen, ook bij de Heere. De Heere kent je van de haver tot gort. We moeten ons realiseren, de Heere Jezus Christus kijkt dwars door je heen. Er is niets voor hem verborgen. Dat maakt hem misschien wel klein. Hè? Ook over de allerkleinste dingen in ons leven, die er soms helemaal niet zouden moeten behoren, als we heel eerlijk zijn. Maar je hoeft je niet geremd bij de Heere te voelen, want hij stierf daarvoor, voor je zonde. Hij stierf voor al die zaken die er eigenlijk niet thuis horen. En het geeft niet, de Heere kent ze, maar de Heere die wil met je verder gaan. En de Heere die wil je moed geven, die wil je tot een nieuwe schepping doen zijn in de praktijk van je leven. En dat je niet in dat vleeselijke denken blijft hangen, maar dat je geestelijk gaat worden. De Heere heeft ons lief. En ook de apostel Paulus hier zegt tegen de Korintiërs, ik heb jullie lief. Hij zegt ook in vers 13, ik spreek als tot mijn kinderen, gij moet ook ruimer worden. Hij spreekt tot hen als zijn kinderen, hij heeft ze lief. Dat zijn vader zijn kinderen lief heeft. En zo is ook de Heer Jezus als een vader voor ons. Hij heeft ons lief. Daar wordt hij ook de vader genoemd in het Oude Testament. Maar hij heeft ons ook lief. En we hoeven daar niet ons geremd door te voelen. Hij weet alle dingen. Dat is wel bijzonder dat, eigenlijk als je dit gedeelte zo leest in het begin, vers 11, onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Dat is wel heel bijzonder dat Paulus midden in zijn brief opeens zegt Korintiërs. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Dat doet hij nooit eigenlijk, bijna nooit. In al zijn brieven vind je bijna nergens dat hij dat doet. Als Paulus dat doet, ja dan, dat hij de geadresseerden nog eens bij hun naam noemt, dan is hij heel erg geëmotionaliseerd. Hij is onder de emotie. Het raakt hem zo diep in zijn hart. Dat kan je ook zo lezen in de Galatenbrief, hè? O Galaten, wie heeft u betoverd? Staat ook midden in de brief. Dat grijpt hem zo verschrikkelijk aan. En de situatie hier rondom de Korintiërs grijpt hem zo verschrikkelijk aan. Dat die relatie zo verknoeid is. En dat er helemaal geen vertrouwen is. Dat doet hem zo zeer. Net als de Galaten die zo betoverd werden door predikers die daar kwamen en die hen wilden brengen onder de wet. En onder de besnijdenis. Hetzelfde kan je een keer lezen in de Filippenzenbrief, in hoofdstuk 4, vers 15, gaan we niet opzoeken vanwege de tijd. Maar ook daar lees je dat opeens midden in de brief het over de Filippenzen gaat. En dat is precies andersom, want dan waardeert hij, dat raakt hem ook enorm. Er is geen enkele gemeente geweest die ooit financieel zich garant heeft gesteld voor Paulus en hem steunde. Dat was maar één gemeente, de Filippenzen. En dat heeft hem zo geraakt, laat hij hier dan blijken in die brief, dat deze Filippenzen hem zo steunden. En daarom noemt hij hem met nadruk. Als hij heftig geëmotioneerd is, ja, dan noemt hij dat. Dan zegt hij dat. En hier ook. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. Jullie moeten ruimer worden. Wij zijn ruim. Jullie hart moet net zo openstaan als die van ons. Ja, de Corinthiërs die hadden natuurlijk de neiging dat alles wat Paulus zei, alles wat hij sprak, alles wat hij leerde, alles wat hij schreef, te weerstaan en af te wijzen. In eerste instantie werd alles wat hij zei afgewezen. Niks was goed, alles was fout. En ook alles werd eigenlijk meteen overboord gezet, want dan werd er gezegd van, ach, wat hij ons voor aanwijzingen geeft, dat is toch niet toe te passen in de praktijk. Die man staat niet met beide benen op de grond. Vul maar in. Ja, door zo te handelen en zo zich maar steeds op te stellen ten opzichte van alles wat Paulus zei, hadden ze wel heel wat dingen toegelaten in hun gemeente. Om zo maar te spreken, waren er heel wat openbare zonden in hun gemeente. Zoek het maar eens op in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 5. Vers 1. Inderdaad, men spreekt van hoererij onder u. En zulk een hoererij als zelfs onder de heiden niet voorkomt. Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen in plaats van u veel eer te bedroeven. En dus de bevrijder van die daad uit uw midden te verwijderen. Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wel aanwezig, reeds als aanwezig vonnis geveld over hem die op zulke wijze zoiets heeft begaan. Tja, dat wilden ze allemaal maar. En dan niet alleen niet allerlei openbare zonden, waar de wereld zelfs een beetje schande van sprak, hè, lieden ze maar toe. Maar ook zelf, en dan kan je dus te veel met allemaal te gaan lezen in de eerste Korinthebrief. Maar we weten wel, oh ja hoor, ze gingen naar de heidense tempels toe. Ze hadden allerlei wereldse bindingen. Ze stonden ook midden in de Korinthische wereld. En ja, daar waren maaltijden in die tempels te krijgen. En ook, ja, dan moest je daar wel aan liggen. Maar dat deden ze maar gewoon. En dat dronken ze ook mee. En ze waren goede vrienden met de buurmannen die gingen heen. Dus zij gingen ook mee. En ze gingen met hun collega's mee naar dit en naar dat. Er waren allerlei wereldse bindingen. Terwijl er ook in dat soort zaken best wel afzondering dient te zijn. Afscheiding dient te zijn. Gij geheel anders. Dus je gaat naar 1 Korinthe 10. De eerste Korinthebrief hoofdstuk 10. Dan vergelijkt Paulus de toestand in de Korinthische gemeente met de toestand onder het verloste Israël in de woestijn. 1 Korinthe 10 vanaf vers 6. En dan weet het wel dat ja, ondanks dat ze verlost waren en in de woestijn rondzwierven en uiteindelijk bij de grens van Kanaan aankwamen, ja, er ging heel wat mis. Hoofdstuk 10 vers 6. Deze gebeurtenissen, de gebeurtenissen onder Israël in die tijd, zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaar zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en ze stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. En moord niet, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Nou, we zijn niet veel anders dan die Israëlieten, zegt Paulus tegen deze Corinthiërs. En dezelfde zaken die daarvoor kwamen in die woestijn, die komen ook onder jullie voor. En dezelfde verleidingen zijn er. En dat is allemaal voor ons tot een voorbeeld geschied. En is er allemaal die gebeurtenissen voor een voorbeeld voor ons opgeschreven. Ter waarschuwing. En denk nou maar niet, ik sta en ik doe daar niet aan mee. Ja, die meent staan ziet toe dat hij niet vallen. En het zijn geen bovennatuurlijke verzoekingen. Nee, maar God is getrouw en hij zal het niet gedogen. Je kan niet met God spotten. Vers 14 van 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vers 14. Daarom dan, mijn geliefde, ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeelt dan zelf wat ik zeg. En dan gaat hij heel diep in op wat in die tempels daar in Korinthe geschiedde. En waar ze dus binding mee hadden. Ik was lid van tempeltje dit en dat. Of voor een vereniging zo en zo. Of een cultus huppelepup. En dan gingen we er maar naartoe. En daar braken we niet mee. Ja, zegt Paulus, maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Ze moesten de Heeren meer toelaten in hun hart. Meer ruimte geven. Paulus meer ruimte geven. Zodat het hun tot geloof komen een vervolg zou krijgen in hun leven. Daar ging het om. En daarom zegt hij ook in vers 14 van 2 Korinthe 6. Zegt hij dan verder vanaf vers 14. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Al welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Hij begint hier te zeggen, vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Tafeltaling zegt, trek niet een ander juk met de ongelovigen. Een juk vormen, samen iets doen, samen iets ondernemen, zoals twee ossen. De kar moest trekken vroeger, of de ploeg moesten trekken. Maar als het een ongelijk juk is en het is ongelijk verdeeld, ja, dan trekt de een en de ander, die vindt het wel mooi gaan. Maar voor die ene, door het ongelijke juk, het ongelijke span, ja, wordt het veel te zwaar. En die delft het onderspit. Want die houdt het zo niet vol. Elke verbinding, houd het vast, elke verbinding met een ongelovige, en het zijn soms moeilijke verbindingen, want ja, als je tot geloof komt, dan zijn er allerlei verbindingen met familie, met kennissen. Dat is er. Ja, maar wees wel, het zijn ongelijke jukken. Het trekt je geestelijk naar beneden. Je delft het onderspit daarin. Je hebt niks samen. Natuurlijk kan je wel zeggen, hier in vers 14, vormt geen ongelijk span met ongelovigen, dat dit refereert naar het huwelijk. Natuurlijk. Maar het gaat verder dan het huwelijk. Natuurlijk, een gelovige dient geen huwelijk aan te gaan met een ongelovige. Dat is echt een ongelijk span. Maar het gaat verder dan alleen maar het huwelijk hier, in deze verse. En het heeft te maken met elke nauwe band, die wij kunnen hebben met de ongelovigen. Die de Heere niet kent. En daar zit hem de crux. Daar zit het probleem. Wij kennen de Heere, hij of zij niet. Hun oog is verduisterd. Ze kunnen er niks aan doen. Ze zijn in de blinde. Maar wij niet. Wij zijn in het licht. Maar licht heeft geen gemeenschap met de duisternis. Christus heeft geen enkele overeenstemming met Belial. Gerechtigheid heeft niks gemeens, niks wat overeenkomt met wetteloosheid. Daar hebben we wel te maken met die wereld om ons heen en die banden die we met die wereld hebben. Die wereld die de Heer Jezus Christus niet kent, die God niet kent en God niet erkennen wil. Natuurlijk stelt Paulus hier 5 retorische vragen. Hij zegt, want vormt geen ongelijk span met ongelovigen? Want. En na dat want komen er 5 retorische vragen. En wat zijn retorische vragen? Retorische vragen zijn altijd vragen waar je het antwoord allemaal op weet. Eigenlijk is het helemaal geen vraag. En hier is het antwoord, dat weten we allemaal, stuk voor stuk op alle 5 vragen, is negatief. Is een negatief antwoord. En Paulus gebruikt daar synoniemen voor. In elke vraag zit er een soort synoniem in. In het NBG staat, wat gemeen. En daar gaat de zin beginnen. Wat gemeen. Wat gemeen heeft gerechtigheid met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met de duisternis? Dus gemeen is synoniem aan gemeenschap en synoniem aan overeenstemming. Vers 15. Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Welke overeenstemming? Of welk deel? Hè? Het is gemeen, gemeenschap, overeenstemming, deel. Of wat hebben we gemeenschappelijk? Welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Ja, niets. In geestelijke zaken helemaal niks. Op het geloofsgebied niets. Welke gemeenschappelijke grondslag geeft de tempel Gods met afgoden? Niets. Helemaal geen, er is geen gemeenschappelijke grondslag. De Statenvertaling doet het ook mooi. Die zegt, die blijft niet, die gaat niet naar het woord welke, maar blijft bij het woord wat. En dat staat ook in de grondtekst. Wat. Niet welke, maar wat. De Statenvertaling heeft wat mededeel. En wat gemeenschap. Wat samenstemming. Wat deel. Wat samenvoeging. Zo zegt de Statenvertaling. Dat zijn die synoniemen. Wat voor deel, wat voor gemeenschap, wat hebben we gemeenschappelijk, wat voor overeenstemming is er, wat samenstemming is er, wat deel is er, wat samenvoeging is er. Ja, dat is er niet. Stuk voor stuk niet. Hier wordt ook nog, komt de naam Belial voor trouwens. Hè? Welke overeenstemming, vers 15, is er tussen Christus en Belial? Ja, Belial werd gebruikt in Paulus' dagen als de personificatie van het kwaad. En het was een naam die in Paulus' dagen aan Satan werd gegeven, de Belial. Ja, er is helemaal geen, ja, geen overeenstemming, geen gemeenschap, geen deel wat een gelovige met een ongelovige heeft. Dat is er niet. Maar ja, het is wel zo, als je denkt dat er wel overeenstemming is, en je gaat wel met die ongelovigen zeer nauw om, ja, dan blijf je ergens wel steken in die geloofsontwikkeling, in die geloofsgroei. Het gaat een probleem vormen. En de Corinthiërs, ja, waarom waren ze dus niet openhartig naar de apostel Paulus toe? Niet open en eerlijk? Ja, omdat ze ook niet zo'n, omdat ze wel wisten dat zij dingen deden. En daar had Paulus ze ook in de eerste Korintherbrief al op gewezen. Dat ze dingen deden waarvan ze wisten dat Paulus ze afkeurde. Ja, nog verder, dat eigenlijk de Heer ze afkeurde. Vandaar waren ze niet openhartig tegen hem. En dat dus te maken dat ze bleven steken in allerlei onbehoorlijke betrekkingen met ongelovigen. Ze hielden allerlei contacten vast, allerlei relaties vast en allerlei verhoudingen vast. Waar we moeten oppassen is dat we niet de verkeerde gevolgtrekkingen hieruit gaan afleiden. Dat we dan denken, nou ja, een gelovige die moet met alles en iedereen breken. En die moet zich als ware als een kluizenaar uit deze wereld terugtrekken. En dat is een verkeerde conclusie. Als je goed leest wat Paulus bijvoorbeeld in de eerste Korintherbrief steeds zegt, dan gaat hij niet zo ver. Lees maar, 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5, vers 9. En dan kun je uit opmaken uit vers 9 dat hij al een brief schreef, hè, voor de eerste Korinthebrief. Voor mij mag je hem noemen brief nummer 0. Want we hebben al brief nummer 1, maar er ging nog een brief aan vooraf. Ik schreef u reeds in mijn brief dat gij niet moest omgaan met hoereerders, niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen, of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nou, de MBG heeft het hier toch een beetje krampachtig vertaald. Statenvertaling gebruikt niet het woord omgaan, maar gebruikt het woord vermengen. En dat is toch wat makkelijker om dat te begrijpen. Het eindigt in vers 10 met, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Ja, dat kan niet, je bent minder in deze wereld. Wat hij eigenlijk wat hij hier eigenlijk zegt, en wat hij in de eerste brief heeft duidelijk gemaakt aan ze, en daar zit steeds het probleem met de Corinthiërs. Corinthiërs, je staat wel in deze wereld, Natuurlijk, je bent in deze wereld, maar je bent niet van deze wereld. Dat is het grote verschil. Je bent wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. En daarom moet je je niet vermengen met hoereerders. Niet met geldgierigen, niet met oplichters of afgodendienaars. Hou je daar nou verre van? Laat dat nou niet je vrienden zijn. Hou die nou eventjes ver van je bed. Ik wil niet zeggen dat de hele wereld maar bestaat uit alleen maar hoereerders en geldgierige oplichters en afgodendienaars. Dat is niet zo. Natuurlijk is het niet zo. Maar ga dus met die lieden geen binding aan. Want je geloof gaat schipbreuk leiden hoor. Dat gaat niet goed. Zo ook in 1 Korinthe 10, wat we net ook al lazen, vers 27. 1 Korinthe 10, vers 27. Indien een der ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voortgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Dan kan je je uithalen uit deze tekst. Nou, dat Paulus het wel normaal vindt als een van de ongelovigen je uitnodigt gewoon om eens bij hem te komen of op een verjaardag of op een feestmaal of wat. Dan moet je daar, en je wenst te gaan, dan ga je daar toch gewoon heen. En dan moet je ook niet gaan navraag aan doen uit gewetensbezwaar. Omdat het was wel een probleem hè, onder die Corinthiërs. Ze stonden zo jong vaak in het geloof. Het waren net baby's in het geloof. En ze maakten zich dan soms ook weer zorgen dat ze door het eten van afgodenvlees, wat aan de afgoden geofferd wordt, dat ze daardoor binding zouden kunnen krijgen met de afgoden. Ja, dat was eigenlijk niet zo. En de discussie hebben we gehad hier in de eerste Korinthebrief. Ja, maar die afgoden die zijn natuurlijk niks. Maar ja, je hebt wel te maken met wat er allemaal achter staat. En Paulus laat dan elders zien hier in de eerste Korinthebrief van dat je dan, als je dan weet dat eigenlijk het eten van afgodenvlees helemaal niks ernstigs is. Als je dat verkoopt in de vleeshal. Maar dat je beter maar niet kan doen, want jongeren in het geloof die raken daardoor de weg kwijt. Die denken nog dat het echt is ook enzovoort. Maar goed, hier gaat het dus om vers 27. Indien een van de ongelovigen u uitnodigt en wenst te gaan, eet dan alles, ga er dan heen. Je hoeft je niet als een kluizenaar te gedragen en alle banden maar te verbreken. En zo is met een huwelijk ook. Ik weet wel, in de eerste Korinthebrief wordt ook in vers hoofdstuk 7, waar het over het huwelijk gaat, wel gezegd dat je niet met een ongelovige moet trouwen. Maar stel dat je gehuwd bent en jij komt tot geloof en je man of je vrouw gelooft niet. Moet je dan dat huwelijk verlaten? Moet je dan een echtscheiding gaan aanvragen? Het antwoord is nee. 1 Korinthe 7 vers 12. 1 Korinthe 7 vers 12. Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heere, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn ze heilig. Afgezonderd, apart gezet. Want maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Inderdaad, dat weet je niet. Maar het is wel zo van, als dus een situatie is dat een van de twee tot geloof gekomen is, dat wil niet zeggen dat je dan je huwelijk moet beëindigen. Nee, dan als de ander in bewilligt om gewoon ook je man of vrouw te blijven, is dat prima. Maar besef wel, ook al is die dan geheiligd, dat wil zeggen apart gezet, niet een heilige boon geworden opeens, dat is heel wat anders. Dat is de betekenis van het woord heilig niet, maar is die wel apart gezet, afgezonderd, hè? Hij wordt in het bijzonder ook door de Heere benaderd enzovoort in de geestelijke dingen. Maar dat, Maar je weet nooit, en dat eindigt hij ook mee, je weet nooit of je die vrouw of man redden kan. Dat weet je niet. Zou je maar moeten afwachten. Maar ondanks dat Paulus hier wel in al deze tekst laat zien dat je gewoon in de maatschappij je moet bewegen. Waarschuwt hij wel voor, ja, dat je niet met afgodendieners en met geldgierigen en met hoereerders je moet afgeven. En dat je daar ook geen betrekkingen mee moet aanknopen. Daar waarschuwt hij voor. Wat is in feite in ons leven primair waar het op aankomt? Nou, in het leven van een christen is primair het doel van dat je Gods wil zoekt en doet. Daar gaat het om. En niet wat de ongelovige wereld van je verwacht. Je hebt andere normen en waarden. En je beoordeelt de zaken van boven, niet van beneden. En we hebben natuurlijk te maken met, ja, toch een wereld, dat dienen ons te beseffen, die de Heer niet kent. Je kan wel over de geestelijke dingen met de ongelovigen praten, want dat is heel erg moeilijk. Vooral als de ander zich niet open daarvoor stelt. Want die ander die kent de Heer Jezus Christus persoonlijk niet. Dat is het probleem. In hun denken, in zijn denken, zijn ze anders. Oftewel, verduisterd. Om met Colossenzen 1 te spreken. Colossenzen 1, vers 13. Wat is er met ons geschied? Vers 13. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Ja, dat is met ons geschied. We zijn verlost uit de macht der duisternis. Maar er is duisternis in hun hart van de ongelovigen. En ze zijn onder de macht der duisternis. Ze zijn niet overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ze kennen Gods liefde niet. En die beoordelen ze nog verkeerd ook, als je niet oppast. Maar die kennen ze niet. Want hun hart is verduisterd, dat is het probleem. Of teruggaan naar 2 Korinthe, hoofdstuk 6. Dan zegt hij er verder nog bij, vers 16. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij zijn toch de tempel van de levende God? Gelijk God gesproken heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen. En ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Heere. En hou niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen, en u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Ja, we hebben niets met de ongelovigen. En als we dan niks met de ongelovigen hebben, dan moet je ook geen ongelijk span mee gaan vormen. En dan moeten we ook, ja, wel in die wereld staan en er normaal mee omgaan, maar we moeten daar geen volle betrekkingen mee gaan aanknopen. We moeten geen nauwe relaties dan met hen opeens gaan onderhouden. Dat is de andere kant weer van de medaille. Dat hoeft ook weer niet. En dat is hier waar Paulus de Korintiërs voor aanzet en voor oproept, hè. En hij gaat dan een aantal oud-testamentische gedeelten hier aanhalen in vers 16, 17 en 18, om zijn standpunt in die dingen hierin te verdedigen. Ja. Want ze hebben een belofte. Israël had een belofte, vers 16b. Ja. We zijn toch de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ja, de Korintiërs met elkaar, die zijn de tempel van de levende God. Wij zijn toch de tempel van de levende God. We hebben toch niks met de afgodentempels te maken. Je hoeft toch geen afgoderij te gaan plegen. In feite is het zo dat hij al in 1 Korinthe 3 heeft gezegd. In 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16. Over deze Korintiërs. 1 Korinthe 3 vers 16. Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods En dat zijt gij, is heilig. Is apart gezet. Is afgezonderd. Voor dienst van de Here. Je hebt het al gezegd. Laat niemand u misleiden. Hè? Wees geen dwaas, word dan wijs. Je bent een tempel Gods. En Gods geest woont in je. En schend die tempel dan niet. Ga er dan wijs mee om. En ook in 1 Korinthe 6, hè, vers 19. 1 Korinthe 6, vers 19. En dan zegt hij het weer, hè, op dezelfde manier. Zoals in 1 Korinthe 3 zei hij, weet gij niet. Hier staat dan in vers 19, of weet gij niet. Eigenlijk hetzelfde. Of weet gij niet, sommigen weten het blijkbaar niet. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. Die gij van God ontvangen hebt. En dat gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald. Veerlijk dan God met uw lichaam. Ga dan daar met je lichaam niet naar de hoeren. Dat is wat hij zegt tegen deze Corinthiërs. Vliet de hoerij. Want als je je met een hoer je afgeeft, dan word je één lichaam met haar. Zegt hij in de verse hiervoor. Dat was heel gewoon daar in Korinthe. Dat mannen dat deden. Dat ze naar deze tempels gingen. Waar niet alleen lekker eten, lekker drinken was. En onder beïnvloeding kwam. Maar ook nog, ja, door de tempelprostitutie. En ze wordt alle genoegen des levens kon je vinden. Om zomaar heel werelds en aards te spreken. Ja, en dan spreekt iedere man wel aan hoor. Hij die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Denk maar niet dat we hier opeens een man in ons midden hebben. Die dat niet zou aanspreken naar de aardse zaken. Natuurlijk wel. Maar ja, je bent gekocht en betaald door de Here. En je bent van hem. En je lichaam is een tempel des Heren. En de geest Gods woont in je. En die heb je van de Here ontvangen. En we zijn niet meer van onszelf, we zijn van hem. En dat moeten we ons realiseren. En datzelfde thema, dat zegt hij hier ook over die tempel. Hè? Wij toch zijn de tempel van de levende God. En wat is met die tempel van God te maken? Dan zijn we ook met elkaar, zegt hij hier in de Korinthische gemeente. Wij zijn dat met elkaar. Wij, hij zegt niet ik of u. Nee, hij zegt wij zijn toch de tempel van de levende God. En wat gaat dan in? Gelijk God gesproken heeft onder Israël, was dat hè. Ik zal onder hen wonen en wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Een tempel stond er opgesteld hè, in het midden van het volk. En de Heere woonde te midden van zijn volk. Dat was een geweldige belofte die Israël had en die God ook nakwam. Hij tabernakelde ook in het midden van hen. En ze waren rondom hem gelegerd en geschaard. Maar natuurlijk, ja, we vinden dan verder ook nog de aanhaling niet alleen uit Leviticus hier, vers 16. Leviticus 26, vers 11 en 12, voor diegenen die het thuis willen opzoeken. Leviticus 26, vers 11 en 12 en Exodus 25, vers 8 en Exodus 29, vers 45, waar steeds de Heere dit aan Israël belooft. Laten we er dan maar één opzoeken, kan nog wel. Leviticus 26. Leviticus 26, vers 11. Vers 11. En ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten. En ik zal geen afkeer van u hebben. Maar ik zal in uw midden wandelen. En u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Nou, dat is de Heere. En zo gaat de Heere ook met ons heel persoonlijk om. Hè, dat hij in ons leven in het middelpunt staat. Zoals er ook in Israëls leven in het middelpunt stond. En hij heeft geen afkeer van ons. Hij heeft ons lief. En hij wandelt in ons midden. Nou, wat wil je nou nog meer hebben? Wat gezegend zijn wij dat de Heere Jezus Christus midden in ons leven is. En dat hij te midden van ons wandelt. En dat wij met hem mogen wandelen. En dat hij toch... En dat hij ons tot een God is. En dat wij voor hem tot een volk zijn. En dan wel een heel bijzonder volk. Want wij worden nooit als volk aangemerkt. Maar laten we het geestelijk maar ook betrekken. Dat we zijn lichaam zijn. En dat hij in ons woont. En dat we één met hem zijn. Dat is zo bijzonder. Vers 17. Hè, daarom gaat weg uit hun midden. Scheidt u af. Spreekt de Heere. En houd niet vast aan het onreine. Ja, vers 17 is een aanhaling uit Jesaja 52, vers 11. En als u nootjes hebt in uw vertaling, dan zult u ook zien, bij mij staat er ook achter, staat een C'tje achter. En onder de periodiek lees je dan ook inderdaad bij C, Jesaja 52, vers 11. Ja, inderdaad, het is een aanhaling. Het is een oud-testamentische aanhaling van het vers. Wat is de situatie in Jesaja 52? Ja, Jesaja gaat over de Babylonische ballingschap. En dat Israël is weggevoerd geweest in de Babylonische ballingschap. Maar ja, aan die ballingschap komt een eind na 70 jaar. Ze worden verlost en ze mogen terugkeren naar Jeruzalem, naar het land Kanaan. En ze worden opgeroepen om te vertrekken. En ze worden opgeroepen naar, zoals hier staat in vers 7, die daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heere. En hou niet vast aan het onreine. Neem niks mee uit Babel. Scheid je ervan af. En diezelfde trant roept hier Paulus de Korintiërs op. Gaat uit hun midden weg. Niks bind je met hen. Breek met die afgoderij. En doe je dat niet. En dat is wel een mooi voorbeeld wat hij aanhaalt. Omdat hij het aanhaalt uit Jesaja 52. Waar we het hebben over de Babylonische ballingschap. Doe je dat nou niet in je leven. Dat je je niet afscheidt van het kwaad. En dat je toch een ongelijk juk vormt met de ongelovigen. En dat je alle dingen maar meedoet. Terwijl het eigenlijk niet kan. En dat je niet dus breekt met die bindingen, met die afgoderij. En er zijn dan afgoden in je leven. Doe je dat niet, dan heb je hetzelfde gevaar als de Israëliet. Dan word je weggevoerd in ballingschap. Daar gaat het om. En als christen is heel ernstig, net als de gelovige Israëliet. Als je weggevoerd wordt in ballingschap. Naar iets wat je niet wil. En dat de Heere dus ook zijn handen van je aftrekt. Zoals de Heere ook van Israël uiteindelijk zijn handen aftrok. Dan blijf je in ballingschap. De Korinthische gemeente hier eigenlijk is in ballingschap. Is weer onder de macht van de duisternis gekomen. En alles wat Paulus roept en zegt wordt niet geaccepteerd. Is bij voorbaat niet goed. En hij kan als het ware praten als brugman. Zo lijkt het hier wel. Hij wordt toch niet geloofd. Zo lijkt het wel. Maar ja, het gaat niet om Paulus, het gaat om de Heere. En de Heere woont niet als het ware in hun midden. En wandelt niet in hun midden. En dat is eigenlijk een hele trieste constatering. Hij zegt, ga toch weg uit het midden van deze wereld. Scheid je ervan af. Hou niet vast aan het onreine. Nee. Ook al vind je die prostituee nooit nog zo'n prachtige vrouw en met alles erop en eraan wat je als man misschien zou willen. Scheid van de hoererij. Vliet de hoererij. Dat zegt hij in 1 Korinthe en ook hier. Hou niet vast aan het onreine. Stop daarmee. Het gevaar is dat je nooit loskomt. Dat je in ballingschap blijft. Dan in vers 18 zegt hij, ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dat is aanhaling uit Samuel en ook uit Jesaja weer, samentrekking eigenlijk uit deze teksten. Maar goed, gaan we niet opzoeken vanwege de tijd. Maar het gaat hier dat de relatie die de Heer met ons heeft wordt benadrukt in deze verse. Ik zal u aannemen en ik zal u tot een vader zijn. God is onze vader. Hij wil onze vader zijn. En wat vraagt hij? Zoals een vader aan zijn kind vraagt. Van hou rekening met me. En het is niet alleen zo dat wij dus. Zo zegt Paulus het eigenlijk. Dat we een tempel des Heren zijn. En dat de Heer het midden van ons leven is. Maar we vormen ook een gezin. Met de Heer Jezus Christus. En met de Vader. Hij is onze vader. We vormen een gezin met broeders en zusters. En die banden zijn veel sterker. Dat zijn geestelijke banden, maar het zijn hemelse banden. En die aardse banden die vergaan op een gegeven ogenblik. Daar blijft niets van over uiteindelijk in de eeuwigheid. Maar die geestelijke banden wel. Want die zijn eeuwig. Dat is een verschil. En realiseer je dus in welke relatie je gekomen bent. In welke vaste relatie je gekomen bent. Met je broeders en je zusters. En vooral met de Heere God zelf. Hij is je vader. Daarom, hoofdstuk 7 vers 1, daar we nu deze beloften bezitten, zijn geweldige beloften, niet alleen voor het hier en nu, dat de Heere in ons midden is en wil zijn, niet alleen dat we in de eeuwigheid ook Dat hij nog steeds onze vader is en dat we een bijzondere positie hebben. En helemaal als lichaam van Christus een bijzondere positie hebben. En dat we met alle geestelijke zegeningen gezegend zijn in de hemelse gewesten die je kan tellen. Enzovoort. Daar we nu deze belofte bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes. En zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Ja, zo werkt het. Reinig je. Scheid je af. Reinig je. Hoe reinig je? Van bezoedeling des vleeses en des geestes. Ja, die bezoedeling des geestes en des vleeses, die doe je op in de wereld. Met zoals als je af en toe onder de douche moet. Hè? En je met zeep moet wassen. Ook in deze wereld met de gewone dingen. Geldt voor de geestelijke dingen ook. In de wereld raak je bezoedeld. Je wordt smerig. Hoe? Ja, door de des vleeses en des geestes. Het werkt soms door in je denken. Je moet soms, ja, je staat in deze wereld en soms in dat denken van die wereld, ja, dan word je meegenomen. Dan moet je dan ook in meedenken, wat allemaal niet zo belangrijk is en nul eeuwigheidswaarde heeft, echt. Maar dat is een van die bezoedelingen des vleeses. En ja, voor de Corinthiërs gold, ze moesten kappen gewoon met het gaan naar de heidense tempels en het aanleggen in die tempels. En aan die heidense feesten meedoen. En al die plechtige heidense ceremonieën. Ook al waren ze zo plechtig en vroom. Het had niks met de Here te maken. Daar moest je gewoon mee kappen. Daar moest je mee stoppen. En hoe moest je dan reinigen? Ja, reinigen gewoon door het badwater des woords. Ja, je moet het. Lees maar het woord van God en het reinigt. Wees maar met de Bijbel bezig. Dat heeft een zeer reinigende werking. Hè? Dus wat dat betreft is het hele goede zeep, geestelijke zeep, het woord van God. En gebed. Woord en gebed. Hè? Dat zijn de twee geweldige reinigingen in ons leven. Hè? Als je zo tot de Heer getrokken wordt, door woord en gebed. Dat is je praktische heiligmaking. En zo onze heiligheid volmaken, dat je echt afgezonderd bent tot dienst van de Heer. Als laatste wil ik iets lezen uit Efeze. Uit Efeze, om het wat meer te betrekken naar onszelf toe. En daarmee eindig ik dan. Want Efeze meer een brief is die echt aan ons is gericht en over ons gaat. Dan de Korinthebrief. En dan gaan we naar Efeze hoofdstuk 2 vers 1. Efeze hoofdstuk 2 vers 1. Ook u. Hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt. Ja, vroeger hebben we gewandeld, voordat we tot geloof kwamen. In deze wereld, hè. Dan waren we dood door onze overtreding en zonde. Waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld. Ja, deze wereld heeft een loop. Heeft een bepaalde stroom. En in die stroom doe je mee. De stroom van deze tijd. De tijdsgeest. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Ja, in deze wereld is die stroom. Is die tijdgeest er. En zo liepen wij vroeger ook mee in die loop van deze wereld. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. Ja, we deden daaraan mee. In de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des toorns. Ja, daar heb je het. We waren de begeerte van het vlees. Handelden naar de wil van het vlees. En van de gedachten. Dat is de bezoedeling des geestes, des vleeses en des geestes. Daar kan je nog meer over zeggen. Hoofdstuk 4, Efeze 4, vers 17. Efeze 4, vers 17. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken. Ja, ze zijn ijdel in hun denken. Vers 18, verduisterd in hun verstand. Realiseer je het goed? Wij zijn in het licht, maar zij zijn verduisterd in hun verstand. En ze zijn heel ijdel in hun denken. Vervreemd van het leven Gods. Ja, dat leven Gods kennen ze niet. Daar zijn ze van vervreemd. Vanaf Babel af. Vanaf de zondvloed af. vervreemd van het levende Gods, om de ontwetendheid die in hen heerst. Ja, ze zijn vervreemd van God, waarom? Ze zijn ontwetend, ze weten het niet, ze kennen God niet. Dat is het probleem. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Dat vullen we zelf maar in, wat het allemaal is. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat is het verschil. Wij zijn geheel anders. Waarom? Wij zijn niet meer vervreemd van het leven Gods. Wij kennen dat leven Gods. Wij kennen de Here. Wij zijn niet meer ijdel in ons denken. En we zijn niet meer verduisterd in ons verstand. Wij zijn kinderen des lichts. Daarom nog hoofdstuk 5, vers 6. Hoofdstuk 5, vers 6. Laat niemand u misleiden met drogredenen. Want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Doe dan niet met hen mee, zegt Paulus. Luister dan niet naar allerlei drogredenen die ze allemaal hebben. Het zijn allemaal drogredenen. Maar door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen ongehoorzaam. Want ze zijn ongehoorzaam, ze willen niet luisteren. En dat is de wereld wil niet luisteren. Ze willen niet dat ze zijn van het leven Gods vervreemd, maar ze willen het niet kennen ook. Ze zijn wel ontwetend aan de kant, maar ze zijn zo duister in hun denken en in hun verstand. Zelfs als je het lichtknopje wil aandoen, dat je alle moeite ervoor hebt om het lichtknopje aan te doen. En toch willen ze het niet zien. Dan gaan ze allebei drogredenen aanvoeren. Doe dan niet met hen mede, want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here. Dat is heel anders geworden. Vroeger waren we duisternis, maar thans zijn we licht. Vers 9, wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Ja, wees goed, wees waar, wees oprecht en toets wat de Here wel behagelijk is. Daar gaat het om. Wees met de Here bezig. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Ja, dat laten we daarvan dan maar rusten. Maar het is schandelijk vaak. Als je de putdeksel optelt, jongens, dan schrik je ervan. Laat maar dicht, zegt Paulus. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. Ja. Voor de Here is echt niks verborgen en ieder mens, heel de mensheid, krijgt uiteindelijk met de Here God zelf te maken. Daarom heet het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Doe dan niet met hem mee, ga niet, word niet meer, je was ooit dood, hè, geestelijk gestorven, maar je bent tot leven gekomen, maar ga nou niet slapen. Hè, stel je nou niet aan, ga je nou niet afgeven alsof jij ook een half dode bent. En dat je gaat slapen, geen geestelijk. Wees nou wakker, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijze. U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Goed, we gaan danken met elkaar. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we ook zo'n gedeelte uit de Korinthebrief, wat we lazen en overdachten, dat we het ook kunnen betrekken helemaal naar onszelf, ook met de duidelijke woorden nog van de Efezebrief daarbij. Ja, Jezus, dan willen we u alleen maar danken dat wij die vroeger duisternis waren, in de duisternis wandelden, van u vervreemd waren, u helemaal niet kenden, in ontwetendheid waren, dat toch in ons leven zo gelopen is, Heer Jezus, dat we u door genade hebben leren kennen en dat we tot het geloof in u gekomen zijn. Dat er een licht voor ons echt is opgegaan. En dat we kinderen des lichts geworden zijn. Dat we over zijn geplaatst, Heer, uit de macht der duisternis in het koninkrijk van u. Het koninkrijk van de liefde. En dat we de liefde Gods hebben leren kennen. En dat we zo veranderd zijn, dat we nieuwe schepping in u door genade geworden zijn. Help ons dan, Heer Jezus. Dat we daarom ook in dat leven gaan staan en een ruim hart voor u hebben. Ons binnenste voor u totaal openzetten, waardoor we niet alleen leven in gemeenschap met u, maar dan ook automatisch in gemeenschap met broeders en zusters met elkaar. Heer, help dan ons daarbij dat we niet, als het ware, ja, door anderen, door in deze wereld te staan en door de omgang met ongelovigen,
dat we weer verleid worden om net zo te gaan leven als hen. Als onveranderde mensen. We zijn geheel anders. En ja, Jezus, het gevaar is dan dat we in slaap worden gesust. En net doen als we ook weer dood zijn, geestelijk gestorven zijn. Maar dat is niet zo. We zijn levend in u. En help ons dan, Heer Jezus, dat we beseffen dat we geweldige beloften hebben voor de toekomst, maar ook geweldige beloften die reeds in ons leven bewaarheid zijn. Dat u in het midden van ons leven zijt en dat u voorwaarts wilt gaan met ons. Dat we mogen leven uit uw hand, in gemeenschap met u. En we willen u daarvoor loven, prijzen en danken. En we danken ook, Heer, dat als we dan in het aardse leven, in de omgang, bezoedeld worden met het vlees en bezoedeling oplopen van het geest. Ja, Heer Jezus, dat we die geestelijke smetten als ware kunnen wassen. Heer, en dat we daar ernst mee mogen maken, zodat we ja, die volmaaktheid, Heer, waar we heen gaan, Heer, dat die volmaaktheid ook in ons leven zo komt. Heer, dat u dat zo uitwerkt, dat we groeien in het geloof. En dat zo die heiligmaking ook heel praktisch in ons leven wordt. Heer, wilt u zo met een ieder van ons zijn, ons verder een goede zonde geven. Wilt u zo de naprediker van al deze woorden zijn in ons hart. Heer Jezus, we danken u dat we u mogen kennen en dienen. Geprezen zij uw naam. Amen.